Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Keuken van de Groningen podcast. Ik ben Bergan Kruid en in deze podcastserie ga ik op zoek naar interessante Groningse streekgenoten met inspirerende ideeën, met als verbindend ingrediënt lekker lokaal voedsel. En al die ontmoetingen vinden allemaal plaats onder het genot van overheerlijke lokale producten uit de provincie Groningen. Maar ik maak deze podcast niet alleen. Ik doe het samen met Anita Jongman, boerin van biologische melkveehouderij Edsema Heert in Leens en oprichter van De Groene Winkelkar, een platform en app dat consument en voedselproducent dichter bij elkaar brengt. Fijn dat je weer bent, Anita.
Dankjewel, Bernd.
Ja, eigenlijk zou iedereen in de provincie Groningen onze gast moeten kennen. Zo vaak is hun bedrijf al bezocht in de media. Als je naar hun website toe gaat, dan zie je alle mediamomenten, hele leuke mediamomenten al. Het begon in 2011 met vier biggetjes, Babs, Rosie, Knor en Krul. 12 jaar later is er zelfs een eigen slagerij in Uithuizen Mede. Ik heb het natuurlijk over de Waddenvarkens en de Waddenslager. Welkom, Edwin Spa.
Ja, dankjewel.
Hartstikke fijn dat we hier bij jou in de keukentafel mogen zitten. Als we een beetje ons best doen. Nee, dat gaan we niet zien. We gaan de varkens niet zien volgens mij vanaf hier.
Nou, dan zullen we naar buiten toe moeten.
Maar, ja, precies. Maar ze zitten wel vlakbij.
Ja, zitten hier onderdek achter de schuur. Zeg maar.
Ja. Als je nu wilt zien hoe we erbij zitten, ga dan naar keukenvergroningen/podcast. En daar zie je de foto's van de varkens en onze podcast setting. Voordat we gaan beginnen met de podcast, leg ik onze podcast, podcast gaat 3 stellingen voor, waarop je alleen maar eens of oneens kunt zeggen.
Okay.
Om even het ijs te breken. Daar ben ik klaar voor.
Moet ik snel schakelen of valt het mee?
Nee, je mag het later een keer toelichten.
Okay, ja. Okay. Ja.
Stelling 1. Het lekkerste stukje vlees is procureur.
Ook.
Nou goed, ja of nee, maar goed.
Okay, oh, ja.
Ja, toch wel?
Ja.
Dan stelling 2. Ik heb liever meer particuliere klanten dan horecaklanten.
Ja.
Oh. Stelling 3. Mangalitsa's zijn veel mooier dan bonte bentheimers.
Nee.
Edwin, kun je even uitleggen wat nou Waddenvarkens en Waddenslager precies is?
Waddenvarkens, ja, wij zijn dus begonnen met 4 biggetjes. Dat waren 4 bonte bentheimers. Daar is eigenlijk ons hele bedrijf een beetje uit ontstaan. De bedoeling, we zijn ooit eens bezig kijken op een biologisch bedrijf. En zo zijn we met het bedrijfje begonnen. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om hier een bedrijf van te maken. Maar we waren op een biologisch bedrijf bezig kijken. En nou, we zagen hoe die varkens erbij stonden, zeg maar. En dat was een beetje een ander beeld dan wat we zelf hadden van een biologisch bedrijf. Wij dachten, biologische varkens lopen lekker buiten. We hebben een modderpoeltje, gras onder de voeten. Maar het kwam erop neer dat een biologisch varken, een biologisch varken van 100 kilo heeft 2,3 vierkante meter. Dat is volgens de normering van de skal, zeg maar. Dus, ze hebben 1,3 vierkante meter binnen en 1 vierkante meter buiten. En nou, ja, we voelden ons een beetje sodemieters.
Ja.
Ja, je ziet op alle plaatjes van biologische varkens dat ze lekker buiten lopen. En koop maar zo'n stukje vlees, daar hangt een labeltje aan. En wij dachten, ja, als dit het is, dan hoeven wij geen vlees meer.
Was dit zeg maar een boer die misschien de grens op heeft gezocht?
Nee hoor, nee. Dit is gewoon een skalnorm.
Oké.
Okay. Ja. En een biologisch varken van 55 kilo heeft 1,3 vierkante meter. Staat gewoon bij de op de website van de skal. En een biologisch varken van 85 kilo heeft 1,9 vierkante meter. En 100 kilo is 2,3 vierkante meter. En een zeug die moet dan officieel beide gronden onder de voeten hebben, zeg maar. Maar ook dat zie je eigenlijk nooit gebeuren. Er zijn natuurlijk wel biologische boeren die het wel zo doen. Maar gewoon volgens de skalnorm is dit een norm.
Maar goed, dus dan liep je er rond. En toen dacht je van, ja, ik voel me een beetje bedonderd.
Ja.
Blazerd.
Ja.
En toen dacht ik het zelf wel.
Het was eigenlijk onze jongste dochter, die was 8.
Ja.
En we kochten ook wel vlees bij de biologische slager, zeg maar. En daar hingen allemaal botjes aan de gevel. Van waar die dieren allemaal vandaan kwamen. En onze dochter zei, die was 8. Die zei, goh, nou eten we biologisch vlees. Maar hebben die beesten wel een goed leven gehad. En dat was voor ons eigenlijk het moment om maar eens de bedrijven langs te gaan, zeg maar.
Dat is trouwens geweldig. Je dochter van 8.
8, ja. Ja, die was toen al heel erg druk bezig met, moet ik wel vlees eten, moet ik niet vlees eten. Maar goed, dan zijn we dus die bedrijven belangs gegaan. En uiteindelijk, de kippenboer was goed, de vee was goed, rundvee. Maar varkens was echt gewoon, wij vonden dat niet best. Dus toen stonden we voor het punt van, goh, wat gaan we doen? Gaan we wel vlees eten of gaan we vegetarisch worden? Of, nou ja, we hebben natuurlijk een stukje grond hierachter waar we niks mee deden. De manegehouder die had het in gebruik. Dus toen dachten we nog, weet je wat, we gaan gewoon 4 biggetjes halen. Gaan we vetmesten. En aan het eind van het jaar, dan gaan ze de vriezer in. En dan, in ieder geval een lekker stukje vlees. Dat was de opzet.
Ja, en dat waren dus hobbyvarkens. Daar heb je geen papieren voor nodig. Dan mag je dus gewoon zelf...
Voor vier varkens. Je mag vier varkens als hobby zijnde houden, zeg maar. Je moet wel een UBN-nummer hebben. Dat moet je allemaal aanvragen. Want die varkens moeten allemaal geregistreerd worden. Maar je mag, mag gewoon als particulier vier varkens houden.
En dat heb je dus gedaan ook?
Ja. Maar goed, na een jaar moesten we eigenlijk afscheid nemen, zeg maar. En ze liepen hiervoor in de wei voor het huis. En we kregen heel veel aanvraag. Van mensen die zeiden van, goh, als je nou die varkens straks gaat slachten, zeg maar. Dan stopte gewoon een auto, stopte hier op de Dam.
Nee joh, echt waar?
Ja, echt waar. En vaak, als je nou die varkens gaat slachten, we wilden wel een stukje vlees van. En toen dacht ik, ja. Uiteindelijk hebben we die varkens hadden we al wel 3-4 keer verkocht. Elk varken. En toen dacht ik, nou, als we nou die varkens niet gaan slachten, maar laten dekken door een beer. En ik, op een gegeven moment kom je toch een beetje in de scene terecht, zeg maar, van de Bond Bentheimer. En ik had dat was bij verenigingen zo geweest. Van de Bond Bentheimer verenigingen wat meetings bezocht. Dus ik kende ook al wat mensen hier in de regio die ook Bond Bentheimers hadden. Dus dan hebben we uiteindelijk die 4 biggen naar de beer toe gebracht. Laten dekken. En toen hadden we die 40 lopen. Dus toen moesten we wat. Ja.
En toen?
Toen heb ik bij een boer hierachter een heel partij graan gekocht. 10 ton. Dat heb ik door alle molens hier in de buurt laten malen. Want het varkens kunnen dat zo niet opeten, zeg maar. Dus gasthuizen was voor ons aan het draaien. In Loppersum staat een molen, die was voor ons aan het draaien. En in Middelsum staat een molen, die was voor ons aan het draaien, zeg maar. Er waren allemaal oude baasjes die het prachtig vonden dat ze eindelijk weer zijn product hadden. Dat ze konden malen. En 10 ton is er doorheen gegaan. En dat hebben we hier opgevoerd, zeg maar. En zo heb ik die 40 biggen weer een beetje groot gekregen.
Ja. En toen had je eens 40 biggen?
Ja.
En dan praat je over een jaar later ongeveer?
In april 2013 hebben we ons eerste varkentje geslacht.
En hoe is dat toen gegaan? Moet je daar ook weer speciale dingen voor doen? Slachten mag gewoon. Ja, en dan de verkoop?
Ze gingen naar het slachthuis. Toen zat er nog een zelfslachtende slager in Zuidbroek. De familie Kuipers. Hebben nog steeds een prachtig mooi bedrijf. Slachten alleen niet meer zelf, zeg maar. Want er komt zoveel regelgeving nu bij. Dat het niet meer kan. Maar daar gingen al varkens naartoe.
Ja. We hebben met Keuken van Groningen ook een video opgenomen met juffrouw Petra. En die vertelde op een gegeven moment ook dat toen het eerste varkentje wegging, dat het toch op een gegeven moment jullie zwakker schrokken van, moeten we dit wel doen naar de slag toe?
Ja,
was dat echt zo?
Ja. Het wegbrengen was echt vreselijk. Maar ik heb er een hele nacht wakker van gelegen. Ik denk, moet ik ze nou de volgende morgen weer ophalen? Maar toen onze eerste varkentje wegging, hadden we inmiddels al 80 varkens. Dus dat was ook wel een point of no return, zeg maar. We konden niet meer terug. Maar de eerste was echt vreselijk.
Was je daarvoor voorbereid op die 80 varkens hier op de boerderij? Heb je dat?
Nee, hier op de boerderij niet. Nee.
Wat heb je dan gedaan? Dan?
Uiteindelijk konden we grotten krijgen in Meerstad. Daar hebben we varkens losgelaten, zeg maar. Ik heb hier nog een perceel in Uithuizen bij Piet Glas. In Loppersum loopt er nog wat. En we hebben nog een perceeltje in Tjuchem. Waar we ook nog varkens hebben lopen, zeg maar. Het is allemaal wel ver weg en niet in de buurt. Maar hier zijn nog helemaal geen grond te verkrijgen.
Oh, dat is een beetje waar je dus...
Ja, dat is het. Dat is het, ja. Ja.
Even terug naar die 80 varkens die je dus had.
Ja.
Toen ben je dus geleidelijk gaan slachten.
Ja.
Die mensen die zeiden op een gegeven moment, nou, als je gaat slachten, wil ik een vlees kopen. Zijn die ook daadwerkelijk gekomen ook?
De eerste varkens, die konden we heel prima kwijt. Daarna werd het wel lastig. Ja,
mensen misschien niet zo snel meer terugkwamen.
Ook dat. Nou, mensen waren toen al voorzien, zeg maar, van varkens. Maar als je 80 hebt, dan moet je zorgen dat je dus elke week wat af kan zetten.
Ja.
En in het begin, de eerste 2-3 jaar was echt heel lastig.
En wat heb je toen, wat was toen je afzet nog meer?
Markten. Ik heb elke streekmarkt hier in de provincie, elke braderie in Groningen, Drenthe en Friesland wel gehad.
En heeft dat ook bij echt goed geholpen?
Zo zijn we echt al in zijn klantenkring gekomen.
Ja. En we gingen op speciale biologische markten staan?
Alles. Vetjes, alles. Ja. Alles wat er verkrijgen was, zeg maar. Dus dat was elk weekend weg.
Ik wou net zeggen, hoe heb je dat qua tijd dan gedaan?
Want 100 uur in de week maken.
En jullie deden vast eerst andere dingen voordat jullie met de varkens
hadden. In 2013 heb ik mijn baan opgezegd. Toen onze eerste varkens geslacht werden, zeg maar. En Petra ook, en toen zijn we hier vol ingegaan. Ja. Het was een enorm risico.
Ja. Gewoon gesprongen.
Ja, want ik had ook geen verstand van varkens natuurlijk. En ik had helemaal geen verstand van vlees. Helemaal niks. Nee. Ik had alleen idee.
Geen verstand van varkens, geen verstand van vlees. Je had het idee, dit moet ik doen.
Ja.
Ergens
Ja. Nou ja, ik wou ook dat andere vlees echt niet meer eten. Ik wou mijn eigen boerderijtje hebben. Ik wou mijn eigen vlees eten. En ik prijs mezelf nog steeds elke dag gelukkig dat dat gewoon kan. Dat ik gewoon even mijn eigen spulletjes, zeg maar, een maaltijd kan maken.
Jij bent biologisch?
Nee hoor. Nee.
En waarom heb je daar niet voor gekozen?
Het heeft voor ons helemaal geen meerwaarde.
En waarom is geen meerwaarde?
Wij raken het en nu zo ook heel goed kwijt, ja, zeg maar. Ook biologisch moet je best nog wel een prijs voor betalen. En ik krijg voeders aangeleverd van baksbier bijvoorbeeld, waar ik dan niet meer zou kunnen voeren. We hebben zelf een samengesteld voer gemaakt, wat Van Dijken maakt hier uit Baflo. Uit een regioproduct. Dat is ook niet biologisch.
Want als je op een gegeven moment was geworden, wat had je dan bijvoorbeeld moeten doen?
Alleen het voer veranderen. Dat is eigenlijk het enige.
Ja. Ja. En dat betekent dus dat. Want was nou degene die dat noemde waarvan je het, zeg maar, voer kreeg?
Van Baksbier krijg ik de bierborstel, zeg maar, die daar overblijft.
En wat die waarschijnlijk niet biologisch is.
Die is niet biologisch, nee.
Dan kan je niet dat voer dus gebruiken.
Nee. En er zijn meer reststromen die ik hier krijg. Nu krijg ik allemaal oliebollen van de oliebollenboer. Kan ik er ook niet meer voeren. Ja, je legt jezelf enorme beperking op.
Maar dat is eigenlijk puur waar het om gaat, om het voeren eigenlijk wat ik krijg. Want ja, je hebt natuurlijk niks te maken met...
Nee, we zijn wel door de varkens in nood, als een van de weinige boeren in Nederland, een 5-sterrenboerderij geworden.
En wat houdt dat dan in, een 5-sterrenboerderij?
Ja, dat je gewoon je dieren anders houdt. Ja, ze hebben allemaal grond onder de voeten. De biggen blijven veel langer bij de zeugen. Ze hebben veel meer vierkante meters.
Hoe lang blijft de biggen bij de moeder dan?
Dat hangt er helemaal vanaf. Hoe lang de biggen verdraagt, zeg maar. Maar dat kan wel 3-4 maanden zijn.
Je hebt dus over bonte bentheimers?
Ja, hebben we ook. We hebben een kruising.
Wat voor kruising?
We hebben bonte bentheimers zeugen en daar zetten we dan Duroc beer zetten we erop.
Want wat is de standaard varken dat we kennen? Wat is dat voor varken? Het is, zeg maar, die...
Ja, dat is een industrievarken. Ja, dat zijn de Topics. Dat is een kruising met van alles en nog wat. Er zit dan ook vaak nog wel een beetje Duroc in. Dat zijn gewoon heel snel groeiende varkens.
En jij hebt dus Duroc en bonte bentheimers?
Ja.
Wat is er zo speciaal aan die twee?
Bentheimer geeft heel lekker vlees. Intramusculair vet ligt wat hoger.
Wat heet dat, zei je?
Dat intramusculair vet, dat is het vet, zeg maar, wat als zijn de adertjes door het vlees heen loopt. Daardoor wordt het vlees heel zacht. Want Bentheimer heeft wel weer een nadeel. Je moet ze heel schraal voeren, want ze worden heel snel heel vet. En wij zijn begonnen, zeg maar, met 100% bonte Bentheimer. Maar de slager die ik toen had, Wim Kuipers, die zei, oh ja, weet je, jongen, ik weet niet mee bezig ben, ik weet het niet. Maar als ik dit in mijn toonbank leg, zei ik, raak het niet kwijt. En ik was toen nog zo van, ik wil toch die bonte bentheimer gewoon houden. Dus ik zei, maar ik heb er heel veel klanten voor, zei ik. Maar later bleek dat toch gewoon echt wel wat te vetter zijn. Dus toen zijn we met Duroc verder gegaan. Dat is fantastisch. Duroc is een heel sterk varken, heel robuust. Nooit meer pootproblemen. En ook dat intermusculaire vetgehalte blijft gewoon op peil. Hij is alleen magerder op de rug en op de buik.
En, dus door die twee opgeving krijg je iets minder vet bij de bonte bentheimers.
Precies, ja.
Maar als hij jou had gelegen, was je gewoon met de bonte bentheimers
door... Voor mij was dat het mooiste geweest. Ja. Maar je krijgt het gewoon niet aan de man.
In de stelling 3, mangalieten zijn veel mooier dan bonte bentheimers.
Ja.
Kun je even eens uitleggen hoe mangalieten eruit zien?
Het is een krulvarkentje.
Krulvarkentje, dat wil zeggen dus...
Zijn haren zijn die krullen.
Ze zijn heel erg behaard ook, hè?
Ze zijn maar onze varkens zijn ook erg behaard, hoor. Dat maakt verder niks uit. Ze zijn net zo behaard als dat de manglitsa is, zeg maar. Alleen de manglitsa is krullerig.
En waarom vind je dan de bonte bentheimer de mooiste? Of mooier dan...
Dit is gewoon een prachtvarken. Ook het karakter is fantastisch van die bonte bentheimers. Ik wil je zo wel even meenemen naar achteren, maar er is niet één valse bij, zeg maar. Ze maken allemaal contact, ze zoeken je op, ze knorren en dat zijn echt topvakkers. Ja. Ze maken wel heel veel lawaai. Daarom zijn heel veel mensen die gewoon in wijkjes wonen, die kunnen die bonte bentheimers niet hebben, zeg maar. Dan zou je al wel wat meer voor een magnitza moeten gaan. Bentheimers, die praten gewoon heel veel. Als je gaat voeren, dan laten ze dat wel merken dat ze er zijn.
Oh, ja?
Dus ze gillen. Ja.
Het is ook best bijzonder dat zo rasafhankelijk is.
Ja, heel apart. Ja, ja. Want een Duroc hoor je niet.
Nee.
Nee, die blijft. We hebben ook nog een paar Duroc-zeugen, die hoor je niet. Maar daar krijg je ook geen contact mee. Dat zijn gewoon stoïcijnse varkentjes, zeg maar. We reageren nergens op, je kan ze moeilijk sturen. Bentheimers, je kan gewoon met ze praten. En je moet dit doen, je moet dat doen. Ja.
Heb jij nu op een gegeven moment een aantal zeugen die, die continu, zeg maar, of de continu, maar die, dat zijn gewoon de moederzeugen waarin altijd de komende jaren de biggen leveren?
Ja, we hebben 10 zeugen.
10
zeugen, 2 beren.
En hoe vaak biggen zij?
Het is, ik denk, 1,7 keer per jaar.
Ja, oké. Okay. Want de draagtijd van...
is 3 maanden, 3 weken, 3 dagen.
Oh.
Ja.
En wanneer komt de volgende lichting weer?
Nou, dat is niet zo lang. Ik heb nou 2 zeugen die moeten bevallen.
Ja. Dat gaat binnenkort gebeuren, dus inderdaad. Ja. Keuken van Groningen heeft ook een zusje, Keuken van Utrecht. Ja. En daar hebben we een podcastserie gemaakt over Utrechtse voedselmakers. En een van de gasten was varkensherder Josse Harris van Buitengewone Varkens.
Ja.
Aan hem vroeg ik of hij de zeugen helpt met biggen. Of dat ze zelfstandig doen. En dit was zijn antwoord.
En als ze dat niet zelfstandig doet, dan betekent dat wij ons af gaan vragen, gaat zij nog een keer bij ons biggen? Want als wij moeten helpen, dan is dat dus niet natuurlijk gebeurd. En onze focus is wel om het natuurlijk te laten gebeuren. En als dat dus niet gebeurt, dan doen wij een soort van natuurlijke selectie. Dan zeggen we, nou, die is niet goed genoeg, want die kan het niet zelf. Dus dan verplaatsen wij die zeug eigenlijk, dan brengen we die zeug naar de slacht.
Hoe zit het bij jou?
Een beetje hetzelfde verhaal.
Toch wel?
Ja. Ja. Als die zeug het niet zelf kan, zeg maar, dan zit het gewoon niet goed. Nee. We hebben ook al een paar zeugen gehad, hoor, waarbij het echt niet wou. Maar vaak zijn dat ook hele problematische bevallingen.
Want normaal gesproken moet, als er een zeug gaat biggen, is het eigenlijk vloep, vloep, vloep.
Ja.
Om het even onder
je binnen te doen. Het kan wel 24 uur tussen zitten, hoor. Over de hele bevalling, zeg maar, doen ze ongeveer 24 uur.
En wat is dan voor jou op een gegeven moment problematisch dan?
Als de biggen er niet meer uitkomen. Als ik ze moet halen of dat de biggen klem komen te zitten.
Ja,
dan moet je afscheid nemen. Maar vaak, als je ook al met de armen er helemaal in moet, je moet met de hele arm erin, hè. Dus dan heb je ook kans op beschadiging en kan je beter afscheid nemen.
Neem je ook afscheid van de biggen dan? Die al geboren zijn?
Je brengt de zeug direct niet weg. Je laat eerst natuurlijk de toom gewoon groot worden. En daarna dan neem je afscheid van de zeug. Je gaat spenen en dan gaat de zeug aan de slager.
Ja, dan op een gegeven moment, je bent nu ook slager geworden.
Ja.
Hoe is dat zo gekomen?
Ja, wat in mijn leven gebeurt is allemaal stom toeval. Ja. Dit ook. Ik stond op een markt in Bhutangen. En ik werd gebeld hier door het marktwezen, of nee, door het ondernemerswezen hier in Uithuizenmeden. Van, goh, Edwin, de slagerij komt te kopen. Is dat nog wat voor jullie? Ja, toen dacht ik, ja, ik ben net boer. Ik heb het een beetje onder de knie, zeg maar. Dan moet ik ook nog slager worden. Dus ik heb dat maar eens aan Petra voorgelegd. En Petra zei, ja, natuurlijk moeten we dat doen. We hadden hier ons winkeltje. Daarachterin heb ik een eigen slagerijtje gemaakt, zeg maar. Dus ik had al eens een keer een varkentje mee naar huis genomen. Om dat zelf allemaal een beetje te proberen. En dat viel me echt verdomde tegen. En de kippen en de lammeren, dat ging allemaal prima. Daar red ik me prima mee. Want
die slacht je ook?
Ja. De kippen zijn ook van eigen boerderij.
Die kippen ook nog, ja. En die slag je zelf dus
ja, en de lammeren zijn van mijn buurman, Kees Dekker.
Ja.
En de koeien zijn van een vriendin van mij uit Oosterwijpert. Nou ja, zo heb ik een beetje totaal plaatje,
en dat ging allemaal goed? Dus dat
nee. Toen ik voor de eerste keer bij de slager kwam in 2013, toen vroeg Wim Kuipers mij van, Edwin, dat varken wat je laat slachten, wat wil je ervan hebben? En ik zeg, ja, ik... Al sla je me dood. Zei, ik weet, wat komt er vanaf? Ik heb geen idee. Zei, ik weet dat er geen biefstuk afkomt, maar verder. Je moet me wel even vertellen wat ik er allemaal van kan maken. Dus, zo ging dat, zeg maar. Wim zei, nou ja, speklappen, kabinaatjes. Ja, oh ja, natuurlijk, speklapjes, kabinaatjes, schnitzels. Oh ja, ja. Nou, en zo ben ik daar een beetje ingerold. Ik heb jaren bij Wim in staan pakken. Elke woensdag was ik daar. En elke woensdag had ik een vark of 2 varkentjes en soms een koe. En dan moest ik daar inpakken en af en toe keek ik een beetje, als ik dan klaar was met inpakken, een beetje over de schouder mee van Wim van, hoe doe je dit nou eigenlijk? En verlieve Lee is een keer zelf een varkentje geslacht. Maar dat was zo complex, ik vond het echt heel moeilijk.
En wat is er dan zo moeilijk aan?
Nou, je moet heel goed weten hoe zo'n varken, zeg maar, in elkaar zit. Waar zet je je mes neer, zeg maar? Hoe snij je hem uit? Hoe lopen de vliezen? Want elk deel, zeg maar, zit in een vlies.
Ja, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee? Elk deel zit in een vlies.
Je hebt een bovenbilletje waar je snitseltjes van maakt. Dat zit in een apart vliesje. Dat lopen allemaal aparte lijntjes. Je hebt een muisje wat in het varken zit. Dat is ook een heel mooi stukje vlees. Frikando kan je ervan maken. Alles loopt met vliesjes.
En, nog nooit eerder gehoord.
Nee?
Nee, nee. Nieuw.
Elk deel heeft zo zijn eigen vliesje. En dat moet je gewoon weten. Daar moet je een beetje achter komen, zeg maar. Maar dat duurt even voordat je dat allemaal onder de knie hebt. En een koe is toch veel moeilijker. Een koe is echt lastig.
Omdat die heeft geen vliesjes.
Ja, maar een koe heeft veel meer delen. Heeft veel meer delen. En welk deel haal je er wel af? En welk deel moet aan elkaar blijven? En dat is echt moeilijk. Dus ik had jarenlang bij Wim over de schouder meegekeken. Ik had hier al eens een keer wat gedaan. En dat pand kwam te koop. En ik dacht van, ja, oh man, dat is nog wel weer een next level, zeg maar. En Peter zei, we moeten gewoon doen.
Dus. Peter is zo degene die iedere keer zegt, doen.
Ja, gewoon doen. Dus, nou ja, de volgende, dat was zaterdag werd ik gebeld. Maandag weer teruggebeld van, we gaan het doen. Nou, we waren ook al heel snel over de prijs uit, zeg maar. Alleen, toen moest de financiering nog even rond. En ik dacht dat wij een heel goed onderbouwd plan hadden. Maar er was geen bank die daar in meeging. Dus ik ben in juni 2019, ben ik erin gekomen. En even kijken, januari 2020 hadden we het geld. Maar dat was niet van de bank, maar allemaal crowdfunders.
Ja. Zo heb je het gedaan. Voor je crowdfunding heb je dus de slagerij kunnen financieren.
Ja. Ja.
En januari 2020, toen kwam net dus corona.
Ja.
Maar daar heb je dus geen last van gehad, want je kon als winkel gewoon open zijn.
Ik moest alles nog leren, dus ik heb de winkel niet open gedaan. Ik heb de winkel pas in november 2020 open gedaan. Dus in juni zijn we erin gegaan. Ja. De oud-slager, waarvan wij het gekocht hebben, die zei, goh Edwin, ik vind het zo leuk dat die slagerijen blijven bestaan. Ik ga je meehelpen. Dus de oud-slager heeft me meegeholpen, heeft me het vak geleerd. En in november 2020 kon ik het.
Je hebt je opleiding in huis gedaan.
Ja. Ja. Ik was laatst met de SVO, slagersvakopleiding. In Groningen was ik een jongen die werkt bij ons, zeg maar, en die wil die opleiding gaan doen. En ik zei tegen die leraar daar dat ik wel slager was, maar ik had geen vakopleiding. Hij zei, volgens mij ben je de enige die in Nederland geen vakopleiding heeft. Ja, nou ja.
Maar je hebt natuurlijk wel een vakopleiding, alleen er zit geen papiertje aan.
Nee, precies.
Misschien heb je wel de beste vakopleiding.
Dat zou zomaar kunnen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja.
Alleen het briefje dat in Nederland altijd zo belangrijk is.
Ik heb 1-op-1 les gehad.
Ja. 1-op-1, nou hier.
Want we gaan even terug naar het, in die pak een beetje 8 maanden of 6 maanden dat je op een gegeven moment het hebt geleerd in de slagerij.
Anderhalf jaar heeft me dat gekost.
Anderhalf jaar zelf. Ja. Het slachten, dat doe je dus niet zelf, hè?
Nee, alleen de kippen. Ja.
Ja. Oké. Okay. En waar wordt er geslacht?
In Groningen, bij Kroon.
En daar gaan dus zeg maar de varkens dan naartoe. Die worden opgehaald.
Nee, ik breng ze zelf weg.
Je brengt ze zelf weg.
Vanmiddag breng ik nog weer 3 weg. Ja.
En die worden dan geslacht.
Ja.
En hoe ziet dat eruit, het slachten? Hoe ze komen binnen? Worden ze dan...
Ze worden met een elektrode verdoofd, zeg maar.
Ja.
Hoe gaat het in zijn werk? Ja, ze komen als koppertje komen ze binnen. Er staat een man klaar met een tang. En die zetten de tang op zijn hoofd en daar gaat stroom erheen en dan zijn ze weg.
Ah, oké. Okay.
Ja.
En dan, wat gebeurt erna dan?
Dan worden ze ingestoken. Dus
wat
dan,
is dat?
Dan krijgen ze zeg maar een snee in de halsslagader. En dan lopen ze leeg, dan bloeden ze dood.
Juist. En dan, maar ze hangen dan waarschijnlijk al, neem ik aan, of niet? Worden ze opgehangen?
Nee, ze krijgen een stroomstoot.
Ja.
Dan worden ze opgetakeld. Dan krijgen ze dus die snee in de hals en dan bloeden ze gewoon dood.
Wordt het daarna nog verwerkt of krijg jij zo het varken dan helemaal terug?
Nee, daarna komen ze in een broeibak. Dan gaan alle haren eraf. Dan gaan ze naar het volgende loket, zeg maar. Dan gaan hun darmen eruit. Worden ze 1 keer de middag gesneden en dan krijg ik ze.
En dan krijg je... En dan ga jij zeg maar ermee aan de slag?
Ja. Ja, uitbenen. Alles eraf halen, zeg maar. En uiteindelijk... Worst maken, rauwe hammen, gekookte ham, alles.
De varkens die vanmiddag weg worden gebracht, wanneer krijg jij die?
Woensdag.
Woensdag krijg je ze terug, inderdaad. Ja. En heb je 3 varkens?
Ja.
Moet je dan gelijk aan de slag om dat te doen? Of?
Ja, varkens kun je niet bewaren. Koeien kan je heel best bewaren, wel een week of 6. Maar varkens moet je eigenlijk binnen 10 dagen moet je die aan de kant hebben.
Aan de kant hebben bedoel je?
Verkocht.
Verkocht zelfs?
Ja.
Ah, dus niet alleen verwerkt, maar al verkocht hebben ook al.
Ja. En... Ja, of je moet er droge was van maken. De droog, bedoel, droge was kan je wel bewaren.
Ja.
Maar alles zijn de speklappen, schnitzels, carbonades. Dat moet allemaal door de deur uit.
De smaak uit de streek.
Ja, we gaan eten.
Oké.
Dat is een van de leukste onderdelen altijd.
Ja.
Wat heb je voor ons meegenomen? Wat staat hier voor ons?
Nou, ik heb een beetje gekookte ham meegenomen. Een beetje rauwe ham met tijm. Ik heb wat geelworst, leverworst, droge worst en beef jerky.
En als je dan gekookt... Je hebt over gekookte ham, hè?
Ja.
Is dat deze?
Ja.
Je hebt net verteld van je neemt je varken mee naar huis.
Ja.
Dus dit maak je zelf?
Ja, we maken alles zelf.
Hoe maak je nou dan die gekookte ham?
Die spuit weer in met een pekel. Na de pekel blijft hij 10 dagen in de koeling liggen.
Ja.
Dan wordt hij gerookt.
Ook nog? Oké.
Ja, wordt gerookt een hele nacht. En dan gaat hij nog 4 uur in een kookketel op 80 graden.
Dat is dus gekookte ham?
Ja. Dat is gekookte ham.
Kijk.
Ja.
Dat wist ik dus niet.
En rauwe ham gaat 10 weken in de koeling met zout en kruiden. Nagelang wat voor ham dat is, zeg maar. We hebben venkelham, tijm, koriander, van alles en nog wat.
Ja.
Maar die gaat dus 10 weken in vacuüm, in zout, wordt die weggelegd. En elke week moeten we die ham even keren. En na 10 weken gaat die eruit en laat hem drogen. En dat drogen duurt ook 3 maanden ongeveer, dan zijn ze klaar.
Wat is deze? Ik probeer hem te omschrijven.
Beef jerky is dat.
Dat is beef jerky.
Ja. Ja, dat is heel mager rundvlees.
Ja.
Dat hebben we zaterdag gemaakt. Heel mager rundvlees. Snij je heel dun. Ga je kruiden en dan laat je dat gewoon drogen.
Ik ga daar een stukje van nemen.
Oké.
Wat neem jij? Eet jij vlees trouwens?
Ja, zeker. Ja.
Ah, okay.
Ja,
en waar koop jij je vlees?
Die haal ik thuis uit de diepvries.
Oh, heel goed.
Heb je eigen koeien?
Van ons eigen.
Ah, ja. En als je varkens vlees haalt?
Nou, we hebben zelfs nog... iets varkensvlees van onze eigen varkens. Dus hebben we nu niet meer, maar wij hadden ook onze eigen
Ja. Jij zei mij vorige keer van, joh, de waddenslagen, die ken ik helemaal niet. En toen vroeg ik me af van, ben jij dan meer lokaal gericht?
Nee, we leveren eigenlijk door heel Nederland.
Oh.
Ja, het is niet alleen lokaal. Nee, Nederland is ons marktgebied.
Ja, kijk. Ja. We gaan even eten, jongens, want anders staat me echt aan te staan.
Oké.
Dit.
Wat neem tas toe.
Ja. Mag ik hem helemaal nemen dan?
Jazeker. Ligt nog een stukje.
Die rauwe vind ik ook...
Oké.
Nu ik weet hoe het verhaal...
Leverworst ook heel lekker. Mm. Wij maken... Van die varkens krijgen natuurlijk ook alle koppen terug.
Ja.
Die koppen die koken we uit. Daar gaat zwoerd bij. En dat wordt onze leverworst. En een beetje lever natuurlijk. Dat is ook zalig. Dat kopvlees is super, super lekker. Heel mager. Echt heel zacht.
Oh, deze trouwens.
Beetje pittig, hè?
en als je nou qua vlees kijkt naar vroeger, hè? Want de rauwe ham was natuurlijk te bewaren.
Ja.
Dat is natuurlijk vanuit vroeger.
Ja. Maar vroeger werd natuurlijk heel veel vlees gepekeld.
Ja.
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 November was slagmaand. Werd alles verwerkt. Ik heb ook nog wel veel oude baasjes die bij mij boodschapjes komen halen, zeg maar. Ja, als je dat hoort over vroeger, dat ze dan in een pot met bloed stonden te roeren om daar bloedworst van te maken. En vroeger werd ook alles gewoon gebruikt, hè? Fantastisch.
Ja, want er valt ook heel veel van een varken af te halen, hè?
Ja, je kan eigenlijk alles... het varken kan je helemaal rondom verwerken.
Verwerk je hem ook helemaal rondom?
Nee, ik krijg de darmen niet mee.
En is daar een reden voor dat je die niet meekrijgt?
Nee, dat mag niet. Je mag niks van de varken. Alles, ik krijg alleen de nieren, de lever en het hart krijg ik mee. Maar wat er verder allemaal in zit, dat gaat allemaal weg.
En is dat een regel of zo dan?
Ja, ik mag het niet hebben. Maar van de koe ook niet. Van de koe krijg ik ook alleen de lever. Ik heb al gevraagd naar pens. Ik krijg het niet mee.
Bijzonder.
Ja, dat is allemaal destructie. Of de voeden, of de hondenvoeren toestanden, zeg maar. Daar gaat het naartoe. Maar als consument, ik krijg het niet meer mee.
Oh.
Ja.
Dus het is ontzettend lekker rauwe ham.
Ja?
Ja, heel erg lekker. Ik ga die pittige...
Ja.
Hoe heet deze ook alweer?
Beef jerky.
En lekker met je biltong.
Ja, dat klopt.
Ja?
Ja.
Dat,
het is hetzelfde stukje vlees.
Ja.
Ja.
Stelling 1 was het lekker stukje vlees is procureur. Dan was je uiteindelijk...
Ja, ik vind speklappen ook echt heerlijk. Speklappen zijn super, super lekker.
Waar komt de speklap vandaan?
Van de buik. Ja, en waarom en de, is pro, het, ja? De procureur komt uit de nek. Ja, waarom is dat lekker? Ja, er zit vet in. En vet geeft natuurlijk gewoon smaak. Oh. Toen wij ons eerste varkentje hadden geslacht, hè, ja. We zaten allebei hier aan de keukentafel, zeg maar. En we hadden allebei een speklapje op ons bord liggen. En we keken elkaar nog eens een keer aan, want we wisten natuurlijk welk varken geslacht had. En dat was nog wel een beetje confronterend. Maar toen we dat speklapje opgingen eten, we vielen echt stijl achterover. Zo lekker als dat was. Gewoon echt gewoon een pure speklap. Gewoon super lekker. Echt super lekker.
En had je iets speciaal bereid? In de...
Nee. Gewoon peperzout. Dat was het. Maar wij waren natuurlijk alleen maar dat andere spul gewend. En dit was de eerste keer dat we gewoon van een buitenvarken, zeg maar, wat gingen eten. Nou, dat is echt ongekend lekker.
Ik heb Josse Haarhuis van Buitengewone Varkens ook eens een vraag gesteld over zijn eigen product, waar hij trots op is. En dit was zijn antwoord.
Nou, mijn favoriete stukje op dit moment, ik ben er heel trots op, is dat wij wel een goede Nederlandse rauwe ham hebben kunnen maken.
En waarom ben je daar zo trots op? Is dat dan zo moeilijk?
Nou ja, ik weet, dit wordt niet heel vaak gedaan eigenlijk. Het heeft wel te maken met rantsoen wat je de dieren geeft. Als je ze eikels voert, dan proef je dat op een gegeven moment terug. Het heeft ook te maken met de marmering van je vlees. Op het moment dat je dit proeft, dan zul je daadwerkelijk ook het verschil proeven tussen een gewoon stukje ham uit de supermarkt en onze rauwe ham. En dat is zodanig verschillend dat sommige mensen het zelfs niet heel lekker vinden, omdat het heel veel smaak heeft. En dat betekent eigenlijk voor ons iets heel positiefs, dat we toch iets in handen hebben waar echt verschil te proeven is. En voor de kenners zal dat juist wel heel erg geliefd zijn.
Nou, jij bent kenner. Herken jij zijn verhaal ook? Dat er te veel smaak in kan zitten? En wat bedoelt hij dan precies mee? Want...
Ja, buitenvarkens hebben natuurlijk gewoon een andere smaak dan industrievarkens. Industrievarkens zijn een beetje smaakloos. Ja, en vaak zit daar ook nog een beetje een raar geurtje aan. En met die buitenvarkens is dat toch allemaal anders. Inderdaad, de marmering is anders, maar ook de kleur is anders. Stevigheid is anders. Ja, je krijgt toch een heel ander stukje vlees voorgeschoteld.
En waar ben jij trots op? Op jouw stukje vlees van jouw varkens? Wat je zegt van, nou, dat hebben wij gedaan. Dat is toch wel...
Ja, ik heb wel pochette gemaakt. Dat vond ik ook echt heel leuk werk. Nou, waar ik trots op ben, is dat we gewoon alles wat we in onze winkel hebben liggen, zeg maar... Dat we dat allemaal uit eigen vingers komt. Leverworst ben ik bijvoorbeeld ook heel trots op. Dat we gewoon een echt super lekkere leverworst maken. Gewoon van kopvlees.
Ja.
Ja.
Dat is ook wel bijzonder trouwens, hè? Leverworst van
kopvlees.
Kopvlees.
Ja.
Help me even.
Nou, die koppen, die worden helemaal uitgekookt. Er zit aan elke kop zit ongeveer nog 4 kilo vlees. Maar dat zit er allemaal aan binnen, van binnen. En dat binnenste vlees, zeg maar, dat is zo lekker zacht. Dus het is wel veel werk om die koppen allemaal schoon te maken. Maar het geeft echt een heerlijke smaak.
Maar, dit is leverworst.
Dat is leverworst, ja.
Maar als ik het woord leverworst hoor, dan denk ik toch niet aan een kop van een varken?
Nee, dat wordt bijna niet meer gedaan. Nee. Er is natuurlijk ook bijna geen slager meer die een kop krijgt. Dan zou je dat apart moeten bestellen. Er zijn ook al bijna geen slagers meer die gewoon botten hebben.
Maar normaal gesproken, als ik leverworst ergens anders zou kopen, dan is het van een lever gemaakt. En bij jou is het van vlees van een kop.
Ja, er zit ook lever in. Er zit ook lever in. Van elke 100 kilo vlees, of elke 100 kilo die we maken, zeg maar, zit ongeveer 20 kilo, zeg maar, 1/5 lever zit erin.
Oké.
Ja.
Hoi, ik ben Matthias en ik had even een vraag. Er wordt nu wel veel gesproken over het kweekvlees, of in zo'n laboratorium gemaakt of zo. En er wordt dan gekweekt uit stamcellen van bijvoorbeeld varkens, maar... Zou je dan in de toekomst ook kweekvlees met stamcellen van varkens, van de waddenvarkens in je winkel willen aanbieden? Of toch niet?
Nee, ik ga het niet aanbieden.
Nee?
Nee. Nee, ik ben... wij houden onze eigen dieren, zeg maar. En dat doe ik met heel veel passie. En daar zit wel een idee achter. En ik wil gewoon... Ik heb ook geen vegetarisch spul in mijn slagerij liggen, zeg maar. Ondanks dat er wel vragen zijn. Maar ik ben ook gewoon slager. Dus ik verkoop daar gewoon vlees.
Ja.
Ja, en geen dat kweekvlees. Ik zou het zelf ook niet kopen. Nee, ik eet gewoon minder vlees. En dan vind ik het goed.
Jij eet niet elke dag je eigen vlees?
Nee, nee. Wij eten ook gewoon rustig vegetarisch. Of gewoon, ja. Ik eet geen vegetarisch, geen vegetarische burgers, maar eet gewoon geen vlees. Ja.
Even, kijk even naar Anita. Hoe zit het met jou trouwens?
Of ik vegetarisch eet?
Nou, nee, eet je, hoe vaak eet je vlees?
Oh,
per week, denk je?
Hoe vaak eet ik vlees? In eerste plaats eten we gewoon wat minder vlees. En ja, weet je, wij eten ook vis en we eten ook gewoon wel zonder. Ja. En het is, als ik dat vergelijk met vroeger, eten wij gewoon al wel veel minder vlees. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik had nu ook dat nog een pakje van het varkensvlees van onze eigen varkens. Dus die had ik, dit was gewoon heel eenvoudig, het gehakt. Nou, daar eet je vingers mee op. En dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, dan vind ik het heel moeilijk om dan te zeggen van nou, dat duurt dan 3 weken voordat we weer een beetje eten. Zeg maar.
Ja.
Daarom ben ik dan toch wel opgevoed. Ja. En wat jij natuurlijk zegt van, weet je, wij melken koeien, maar wij hebben ook koeien die naar de slacht moeten. En dan vinden dat iedere keer vervelend.
Ja.
Dat zal nooit wennen.
Nee. Ik had vanmorgen nog een gesprek over met Petra, want we hebben nu eigenlijk wat te veel zeugen, zeg maar. En sommige zeugen zijn die geven eigenlijk wat te weinig biggen. Maar er is nu al de zoveelste ronde dat ze in feite te weinig biggen geven. Dus daar moet je dan afscheid van nemen. Maar dat is hier wel een ding, hoor. Ja. Als je ze inlaat en dan moet er nog een appeltje mee, dan moet er nog een peertje mee. En,
dus na 10 jaar?
Na 8 jaar ongeveer.
Maar 8 jaar nog steeds dat er toch wel een...
Na 10 jaar dat we dit doen?
Ja.
Ja, nee, de zeugen nemen vaak afscheid van een jaar of 8. Ja, zeker. En met de ene zeug heb je meer moeite dan met de andere zeug. Maar ik heb in het slachthuis wel staan janken. Dat ik afscheid moest nemen van een zeug. En dat werd wel echt te zwaar.
Ja, toch wel. Ja.
Ja.
Dan wordt de mens toch een beetje als een huisdier gezien dan.
Ja, brengt gewoon je trouwe hondje breng je gewoon naar het slachthuis. Ja. Zo is het in feite. Ja.
Je vertelt het ook heel het hele eerlijke emotie erbij van... Ik vind het zo interessant als ik dan jouw verhaal hoor. Je komt uit het niets.
Ja.
En je begint met varkens. Je bent er gewoon echt aan verknocht.
Ja.
Je gaat het vak, word je geleerd door een vakman.
Ja.
En je bent daar zo door, het is gewoon nu jouw leven.
Mm-hmm. Ja.
En dan denk ik van, het weegt dus op dat je dus je trouwe huis die je zeg maar naar de slacht brengt.
It's all in the game, hoort erbij.
It's all in the game. Ja. Hoe plaats je dat?
Wij denken ook wel van, goh, moeten we niet een apart kampje maken, omdat dat we daar die zeugen dan houden, zeg maar, in groot houden en brengen. Maar ik vind dat weer niet eerlijk tegen al die andere varkens van ons, zeg maar, die ik wel gewoon naar het slachthuis toe breng.
Ja.
Die hebben dan de pech dat ze mestvarkens zijn. En die zeugen, die hebben al geluk dat ze zeugen zijn, dat ze dus al 8 jaar bij ons mogen blijven. En dan vind ik het niet eerlijk dat we dan die dieren wel aanhouden, maar die leuke mesvarkentjes niet. Dus uiteindelijk gaat alles weg.
Ja.
Ja.
Ik wou nog even hebben over de dieren zelf. We hadden het op een gegeven moment ook, als er een zeug op een gegeven moment met biggen niet meer goed gaat, dan gaat het aan de slag toe. Maar hoe hou je je dieren gezond? Wat kun je eraan doen?
Ik hoef daar eigenlijk helemaal niks aan te doen. Nee, wij hebben een heel sterk ras. We hebben oude rassen. De Bonte Bentheim is een heel oude ras, sinds 1840. Duroc is nog een beetje ouder, sinds 1812. Het zijn gewoon hele sterke, robuuste rassen. Ik heb het ooit eens geprobeerd met landvarkens. Gewone landvarkens, zeg maar. Daar had ik bij een boer weggehaald.
En wat is een landvarken?
Dat zijn die varkens die we dus kennen, de standaardvarken.
Een beetje de standaardvarken, ja. Ja. En want ik wou meer... gewoon eens proberen of ik meer richting vleestype zou kunnen. En die heb ik hier een paar maanden gehad. Dat moest eigenlijk dekzeugen worden. Maar... Ik heb ze weggebracht, want ze groeiden niet, ze wouden niet. En toen was het weer niet eens zo heel slecht. Het is niet zo slecht als dat het nu is, zeg maar. Het is nu overal bagger. Maar ik heb ze uiteindelijk maar weggebracht naar het slachthuis. En ik werd door de eigenaar van het slachthuis, Henk Luijgen, werd ik gebeld. Ik zei, Edwin, wat heb je ons nu gebracht? Want de varkens zitten echt helemaal vol met wormen. Echt helemaal, en daardoor wou ze ook niet groeien natuurlijk. Want ook onze dieren, ik ontworm ze ook niet. Ik doe er helemaal niks aan. En ze zijn gewoon supersterk.
En bij het slachten kom je erachter op een gegeven moment of ze eigenlijk gezond.
Bij het slachthuis kun je zien wat er allemaal aan de hand is. Ja. En als ze wormen hebben, zeg maar, kun je dat zien aan de lever. Want er zitten allemaal pitjes in de lever. Hè? Die wormen die gaan eigenlijk door de darmen heen en zoeken uiteindelijk de lever op en gaan naar de longen toe. En in het slachthuis kun je dat allemaal zien.
En als ze dan wormen hebben, mag je ze dan nog steeds
Ja, die wormen gaan niet in het vlees zitten. Die wormen gaan in de organen zitten.
En de organen, maar verkoop je de organen dus niet?
Ja, ik verkoop lever, hart. Ja.
Maar goed, dus daarin zitten die wormen, dat maakt dan niet meer uit voor
ja,
de mensen?
Ja, zeker, dat krijg je niet mee. Op het moment dat daar witte puntjes in zitten, zeg maar, dan kan de keurmeester wel zien in het slachthuis. Hey, die heeft wormen, dat gaat er allemaal uit. Ja.
Er was een vraag over Josse Haarhuis, de buitengewone varkensherder. Ik had hem een vraag gesteld over zijn klanten. Ik had hem gevraagd, wat heb je liever, particuliere klanten of horecaklanten? En hij zei, ik heb liever horecaklanten.
Op dit moment is dat ook heeft ook te maken met gemak. We hebben natuurlijk geen lokale winkel. En alles loopt dan over de webshop. Maar het is mooi om via de horeca die consument eerst te bereiken en daarna langzaam over te schakelen naar de consument. Dat zijn een beetje de achterliggende gedachten. En als je horeca hebt, dan die kopen over het algemeen meer in grote hoeveelheden. En daardoor kan je als bedrijf efficiënter werken, efficiënter rijden. Omdat het met name over toch ook een logistieke uitdaging is om het product uiteindelijk bij de klant te krijgen.
Hoe zit dat bij jou? Jij zei op een gegeven moment, ik heb liever particuliere klanten.
Ik heb geen enkele horeca klant.
Niet?
Nee, we doen alles particulier.
Ja. En is dat zo gekomen of heb je daarvoor gekozen?
Nee, we slechte ervaring met horeca.
Oh.
Ja, met betalen en dat soort dingen, zeg maar. Ja, horeca is ook vaak 60 dagen. We hebben wel horeca gehad wat 100 dagen deed over betalen. Ja, op een gegeven moment waren we daar wel een beetje klaar mee. Plus horeca vraagt ook wel echt heel specifiek. Hè? Ze willen of een rug hebben of ze willen alleen een nek hebben. Je moet ook iets met de andere delen allemaal kunnen doen, zeg maar. En nu kunnen we gewoon vrij makkelijk het hele varken vermarkten.
Ik had nog een vraag.
Nou.
Oh, joh, we hebben zoveel vragen binnengekregen. Dat is een vraag van Saskia Boesveld. De bakker van Brood.
Ja,
want die levert, dat moeten we uitleggen. We hebben vorige keer in een podcast met haar gehad. Zij maakt het brood, deze brood. En jij bent een afhaalpunt van het brood. En ze heeft, ik heb een keertje pas ook pompoenenbrood met
spekjes
van jouw varkensgat. Was erg lekker. Ja, maar ik moet het uitleggen. Jouw winkel is meer dan een slager, hè? Want
ja, we hebben dan een hele
supermarkt lijkt het wel. Ja,
een beetje wel. Ja.
Want wat verkoop je nog meer?
Ja, allerlei droogwaren, zuivel, kaas, van alles.
Maar je verkoopt meer dan varkensvlees in winkel, hè? Want je slacht natuurlijk de kippen en lammeren. Maar wat kun je er eigenlijk, wat verkoop je nog meer in de
winkel? Op het moment heb ik ook paard. Ja.
En is daar een markt voor?
Ik was voor een paar weken terug was ik in het slachthuis. En ik had daar mijn varkens afgeleverd. Er stonden een hele partij paarden. Van die koningspaarden stonden daar. En die kwamen allemaal uit het Lauwersmeergebied. Ik kende ze daar wel. Dus ook daar vroeg ik weer aan de eigenaar. Goh, ik zeg, wat ga je nou met al die paarden doen die hier staan? Nou, zei hij, die gaan allemaal weg voor hondenvlees. Ja. Ik zei, nou, dat is toch zonde, omdat dat is een prachtig mooie paarden.
Ja.
Om die allemaal weg te doen voor hondenvlees. Dat is een prachtig mooi product. Kan je van allerlei andere dingen mee doen. Dus ik zei, nou, doe mij het zwaarste paard maar. Ik zei, ik heb toch nooit paardenvlees. Ik heb ook nog nooit een paard uitgesneden. Dus ook dat was even weer zoeken. Ik zei, maar doe mijn zwaarste paard maar. Dan ga ik er wel wat van moois maken. Dus nu hebben we riblappen van paard. Ik heb kogelbiefstuk van paard. Ik heb entrecote van paard. Paardenworst. Ja, van alles maar weer van gemaakt. En wonder boven wonder. Het gaat toch ook weer aan een goede winkel uit.
Goed, even de vraag van Saskia dus. Het is een lange vraag, maar hij is wel zelf interessant.
Oké. Okay.
Hallo Edwin, hier Saskia van Brooddepot. Mijn vraag voor jou is van de ene ambachtelijke maker aan de ander. In de wereld van broodbakkerij wordt veel gesproken over meer duurzaam en met lokale ingrediënten produceren. Tegelijkertijd is het voor de meeste bakkers moeilijk om die transitie te maken in een tijd waarin soms nauwelijks het hoofd boven water gehouden kan worden vanwege alle gestegen kosten. En niet te vergeten ook de concurrentie met de supermarkten die de prijs laag houden. Jij hebt in een veranderende wereld met de warrenslager een keuze gemaakt en bent zowel duurzaam als biologisch. Merk jij dat je ook voor andere slagers een inspiratiebron bent? Wordt vanuit de branche überhaupt inspiratie geboden aan vakgenoten om die transitie naar biologisch en duurzaam te maken? Is er een beweging in jouw wereld in de wetenschap dat er nog maar weinig beweging lijkt te zitten in het consumptiegedrag van de kopers om over te stappen op biologisch en duurzaam geproduceerde producten? Ik ben benieuwd.
Nee, ik zie dat niet.
Nee.
Nee, het toch is, ze zijn, ook slagen zijn heel erg aan het prijsvechten met de supermarkten. En ik denk dat dat haast voor mij is dat een ongewone wedstrijd. Tegen supermarkten kan je nooit op. Je moet echt op kwaliteit gaan richten. En dus moet je een andere markt gaan bedienen. En dat is toch echt wel een beetje meer een niche-markt.
In het begin werd ons ook wel gevraagd van, je hebt die varkens, dat is allemaal een beetje duur. Ga je er niet gewoon een B-product naast leggen, hè? In je schap? Wat gewoon een beetje ander vlees is, zeg maar. Ik zei, nee, natuurlijk ga ik dat niet doen. Ik bedoel, als je ander vlees wil hebben, dan ga je gewoon naar de supermarkt, dan haal je het aan. Zeg maar, dat komt niet in mijn schap te liggen. Nee, dat is onze markt ook helemaal niet. En ik wilde me daar ook niet mee vereenzelvigen, zeg maar.
En jij ziet ook niet op een gegeven moment vanuit de wat de Saskia dus vroeg van uit de slagers, de wereld van dat jij wordt gestuurd.
Ja, zij moeten zich nu wel gaan onderscheiden. Anders is de wedstrijd echt verloren. Dus je ziet wel dat meer slagers andere producten neer gaat leggen. Vaak ook kant-en-klare maaltijden, daar heb ik niet één van. En ook de koe uit van de boeren om de hoek, zeg maar. Om toch dat onderscheid een beetje te kunnen maken. Maar ik vind het nog wel veel te weinig. Zo'n bedrijf zoals wij, er is nog één andere in Nederland die het ook zo doet. En verder niet.
Waar zit die?
Die zit net onder Amsterdam. Dat is...
Ik weet wie je bedoelt. Dat is Ben Baanbrugge.
Ja,
dat is,
Lindhof.
Lindhof, ja.
Ja.
En kan je dan uitleggen van wat jij en die collega, zeg maar, van hoe doen jullie het anders dan de andere slagers?
Hoe wij het anders doen?
Ja, jij zei van, er is nog één.
Ja.
Dus dan vind ik fijn om even van jou te
zeggen. Ja, maar de rest koopt allemaal gewoon bij het slachthuis. Ja, en dan kijk... Ik heb best een moeilijke markt. Hè? Want ik slacht elke week 3 varkens.
Ja.
Dus ik heb ook maar een beperkt buik. En ik heb ook een beperkt schnitzel. En ik heb beperkt schouderkarbonade. Op is op bij ons. Ja. Bij al die andere slagen is dat gewoon niet het geval. Als zij zeggen van volgende week doen we de speklappen in de actie. We bestellen gewoon 100 kilo speklappen bij het slachthuis. En dat kan gewoon. Kijk, wij kunnen dat niet. En bij ons, dat is een beetje onze moeilijkheid. En ja... Het is ook heel veel werk, hè? En een boerderij runnen en dan nog een slagerij runnen. Ja, daar gaan we allemaal uren in zitten. Dus ik kan me wel voorstellen dat een hoop andere slagers denken, daar ga ik niet ook nog mee beginnen.
Zou je het een ander adviseren om het te doen zoals jij het doet?
Ja. Ja, want het is hartstikke leuk.
Het is hartstikke leuk.
Ja, je hebt gewoon een heel goed verhaal.
Ja.
Ja, en je hebt een prachtig stukje product in je toonbank liggen.
Ja.
Als ik mijn varkens inlever, wegbreng bij het slachthuis, hoe mijn varkens zijn, en hoe die andere varkens zijn.
Wat is het verschil? Kun je me dat uitleggen? Ja, jij voelt dat gewoon.
Ja, maar die varkens voor mij zijn gewoon rustig. Ze zijn niet gestrest. Zien er goed uit. Als ik die andere varkens zie, die zitten onder de plekken. Schreeuwen, gillen. Het is stress.
Maar even voor mij. Hoe kan dat jouw varken daar rustig heen gaan?
Nou, dat zijn en andere varkens. Ze hebben veel meer meegemaakt. Ze zijn al eens een keer op transport geweest. Ze zijn altijd buiten. Kijk, die andere varkens komen gewoon van binnen. Kennen niks. Worden bij elkaar gekieperd.
Oh,
ja.
En ook al in die boerderij zijn ze natuurlijk al... Is het gewoon echt... Als je hier gaat kijken hoeveel varkens hier rondlopen... Ja, dan zijn er waarschijnlijk bij een gangbare boer... lopen er misschien wel 400 rond op zo'n stuk grond... Bij wijze van
spreken. Nee, veel meer.
Veel meer.
Ja, veel meer. Ja.
Dus dat is het verschil, denk ik ook al. Dus ook de onderling, de dieren op een gegeven moment. Dat is
bij mij komt een koppeltje. Ik bedoel, ik doe geen varkens bij elkaar die elkaar niet kennen. Dat gebeurt daar natuurlijk wel. Hè? Daar heb je allemaal kleine hokjes. En die hokjes die gaan allemaal leeg. En dat gaat allemaal naar het slachthuis toe op de vrachtwagen. Dat moet daar weer af. Dat wordt dan ook in een hok gedrukt. En er zijn varkens bij, ja, die hebben elkaar natuurlijk nog gezien. En varkens zijn toch ook best wel wat asociale beesten. Dus er ontstaan knokpartijen. En dat zie je gewoon weer terug in die varkens.
Jij zei net op een gegeven moment over het slachten. Op een gegeven moment, veel slagers op een gegeven moment, die gaan naar het slachthuis toe. En die krijgen gewoon de...
Ja, je kan gewoon maar bestellen.
Bestellen, ja.
Ja.
Ik had een vraag namelijk binnengekregen van Sanne Koning. En Sanne is een trouwe luisteraar.
Oké, heel fijn.
Die had weer eens een vraag gesteld. En ik daarin... roept ze de naam Agnes, en dat is jouw dochter, want het gaat over jouw boerderij. En
Dit is eventjes wat... Sanne had een paar vragen en die herhaal ik zo om de laatste wel eventjes. Want het gaat misschien heel snel. Sanne wilde graag dit even weten.
Staat dus bijvoorbeeld open ook voor, zoals Agnes, dat ze denkt, kan ik mijn koe bij jullie brengen? Dat soort, slachten ze dat ook echt zelf? Ja, wat maakt jullie vlees op het wat zo bijzonder? Hoe proef je dit terug? En ja, natuurlijk ben ik altijd op zoek naar, heb je nog een heerlijk recept?
Oh. om te eerst te beginnen is dat de slachten jullie dieren van andere boeren.
Ja.
En dat vlees verkopen jullie dus via...
Nee, dat gaat eigenlijk allemaal... kijk, als je een koe hebt en die wil je gewoon geslacht hebben, dan kunnen wij dat verzorgen.
Ja. Ja, ik denk dat Sanne gesproken heeft met jouw dochter. En dat achter zij opgeven, ik heb een koe.
Ja.
Zou ik die kunnen slachten? Bij...
Oh, zo. Ja. Ja, hij komt niet bij ons in de vitrine te liggen.
Dat weet ik helemaal niet.
Nee,
ik kijk nu even Anita aan.
Nee, maar ik denk dat het zou kunnen. Wij zijn op dit moment weer dat er één koe is die dus uiteindelijk naar de...
Die weg kan, zeg maar.
Ja, naar de slag gaat. Omdat hij dus niet, inderdaad het economisch stukje van je zegt... Ja, het is niet interessant om hem langer te houden.
Nee.
En dan verkopen wij die en laten we die slachten.
Precies.
En doe jij zeg maar ook het thuisslachten voor... Ja, als wij de volgende koe zouden hebben...
Het heet een huisslachting.
Ja, huisslachting.
Ja. Dat doen wij. Verzorgen wij. Ja.
Zou je nou het vlees ook verkopen als je niet, ondanks dat je niet weet?
Nee, ik heb van één boerin waar ik mijn koeien van koop. En dus ik heb altijd hetzelfde product in mijn schap liggen. En ik heb ook altijd dezelfde kwaliteit in mijn schap liggen. Ja. En ik en zij dat met steelgoed. Dus dan koop ik de koeien bij haar.
Ja, precies, inderdaad. En dan ga je dan zouden zeg maar de koe van Agnes en Anita, die zouden dus niet. Hier wel kunnen ze geslacht worden, maar niet zeg maar in de winkel komen.
Nee.
Ja, precies.
Nee,
ja.
Nee. Die gaat gewoon weer terug en die komt dan thuis gewoon in de vriezer te liggen. Ja.
En dan had ze de vraag over de smaak.
Ja.
Wat is nou de smaak?
De smaak van varkens.
Nou, of de smaak van kip. De waddenvarkens eigenlijk. Van, wat is nou speciaal? Wat is nou...
Hoe proef je? Jullie zijn de waddenslager.
Dat is lastig om uit te leggen. Ja. Hoe ga je... Je kan zeggen het is lekker, maar je kan er geen smaakpapillen aan vastplakken, zeg maar. Nee. Het is echt een andere smaak. Ja. Ja. Ja,
als je naar de naam kijkt, waddenslager, heb jij ergens een... Komt het wat in jouw product terug? Of is het omdat je hier vlakbij het wat, zeg maar...
Dat is het. Ja. We zitten vlakbij het wat. Ja.
Ja. Ja. Ja, en dan, haar laatste vraag. Heb je nog een lekker varkensvleesrecept?
Staat op onze site.
Kijk.
Ja.
Op waddenslager.nl?
Waddenslager.nl. Nee, waddenvarkens.nl.
Daar staat...
Daar staat een heel mooi recept op met varkenslapjes. Heel mooi stoofpotje. Is ook een beetje ongewaardeerd product. Varkenslap. Zalig, echt zalig. Het is net als een riplap van rund.
Waar komt de varkenslap vandaan?
Van de schouder.
Van de schouder.
Ja. En prachtig. En het is ook nog veel sneller klaar ook. Het is 1,5 uur laten pruttelen, zeg maar. En je hebt een heerlijk recept. Ja.
Een soort stoofvlees.
Het is echt stoofvlees. Ja. Gewoon draadjesvlees. Ja, je kan er ook poolpork van maken.
Ik wil nog een klein stukje hebben over de toekomst.
Ja.
Heb je nog verdere plannen met de waddenslager en de waddenvarkens?
Nee. Nee, ik, dit is het.
Ja.
Ja, het wordt ook niet groter. We doen elke week 3-4 varkens, zeg maar. En dat is ook onze max. Dus,
Maar jij zegt nu heel leuk... Dat is het. Maar als ik jouw ontwikkeling in jullie bedrijf... En er komt iets leuks op jullie pad... Dan zegt Petra van, wat gaan we doen?
Ja, precies. Ja, maar dus dat weet je nooit.
Nee, daarom.
Nee, dat is... dat is gewoon... Surprise.
Ja, maar stel je voor dat er nu toch een groot stuk grond vrijkomt.
Ik ga niet meer varkens houden.
Dit is gewoon wat
dit is het. Eigenlijk. Ja, dit is het.
En als je nu zeg maar ineens, bij wijze van spreken... in de jaar tijd 2 keer zoveel klanten krijgt... Dan...
Op is op. Ja.
Dat is wel leuk, hè? Dan heb je toch een overeenkomst met Saskia van het Brooddepot. Op is op.
Ja. Moet je nog meer varkens gaan houden? Ik vind van niet. Dan is het, stel die markt wordt wel groter, dan kan de slagerij in Uithuizen dat erbij pakken. Of dat er een andere boer in springt, zeg maar. Maar ik hoef niet groter.
Nee, dus je wordt niet groter, maar... Je moet wel blijven werken om die klanten nu te houden, want je wilt niet minder klanten hebben nu.
Nee.
Wat doe je daar nu nog aan om die klanten te houden?
Nou, we hebben net een nieuwe website gemaakt. Dat is het. Petra gaat nu elke maand een blogje schrijven. Nieuwsbriefjes gaan eruit.
Sta je nog op markten?
Nou, niet zoveel meer. Nee, gelukkig niet. Ja.
Als we nu terugkijken, dus in 2011 ben je begonnen met de 4 biggetjes.
Ja.
Je hebt nu gewoon een eigen slagerij.
Ja.
Je hebt... hoeveel zeugen heb je nu? 8?
10.
10 zeugen.
2 beren.
Ja.
Ik zit ongeveer op 150 varkens.
Had je het verwacht toen je ooit begon?
Nee. Ik had ook nooit gedacht dat we het zouden redden. Ik heb heel vaak gezegd tegen Petra, we gaan stoppen. Dit wordt hem niet. Nee. Als je zag ook hoe die prijzen allemaal opliepen, zeg maar. Dat we echt soms 10.000 euro aan voergeld hadden liggen. Denk, oh, hoe moet je dat in vredesnaam weer terugbetalen? Maar Petra zei, komt allemaal goed uit.
En het kwam zo blijkbaar ook
goed uit. Ja.
En dat is wel een grote verrassing geweest eigenlijk, toch?
Ja.
En denk je dat het te maken heeft met dat de consument toch eigenlijk aan veranderen is? Toch?
Wij hebben gewoon keihard gewerkt. Dat is het, ja. Want er zijn heel veel mensen die, in mijn kenniskring zijn er zoveel, die ooit met varkens zijn begonnen. En die een beetje hetzelfde doel hadden als wij voor ogen. Maar er zijn heel veel, die zijn er toch weer afgehaakt. Want het is gewoon echt heel veel werk. Je moet gewoon echt, je moet er echt passie voor hebben. Je moet keihard willen werken. En je moet met weinig geld leren leven.
En als je naar de toekomst kijkt, hè?
Ja.
Jullie hebben kinderen?
Ja.
Zitten jij en je vrouw hier nou echt zo van, we hopen toch zo dat ze dit door gaan zetten?
Nee. Volmondig nee.
Je bent heel duidelijk.
Ja, nee. Dit moet echt je passie zijn. Als dit niet, ik bedoel, dit is 7 dagen in de week. We gaan niet weg. Je bent hier gewoon altijd mee bezig. Als dat niet je passie is, dan moet je hier niet aan beginnen, want dan loop je daarin over. Okay. Nee, je moet het echt leuk vinden.
Ik ben aan het einde van mijn blaadje. De vragen zijn op. Edwin, ik vond het heel leuk dat we bij jou deze podcast mochten opnemen. Dankjewel voor de gastvrijheid en het lekkers dat we hebben geproefd. Kun je nog even zeggen waar men jou kunt vinden? Dus wat is de beste manier om bij jou in contact te komen?
Dus of via onze website, warmvarkens.nl, of gewoon naar de slagerij te komen in Uithuizenmeede.
Ja, waar zit je in Uithuizenmeede op de...
Bergsmastraat 32.
Ja, niet dat je fijn dat je weer was. Vond je het leuk?
Ja, ik vind het fantastisch natuurlijk.
Nou, binnenkort is er een nieuwe podcast. Waar we net op bezoek zijn, zeggen we lekker nog niet. Maar ook jij, luisteraar, kunt ons volgende bezoek bepalen. Ken jij een interessante Groningse voedselmaker of verwerker die Groningse producten een warm hart toedraagt en waarvan je denkt, die moet in de Keuken van Groningen podcast, vertel het ons. Dat kan je doen via de site keukenvergroningen.nl of stuur een mailtje naar info@keukenvergroningen.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Later.
Deze podcast is geproduceerd door DutchUncle.tv.